Heer, wat u heeft gedaan, Heer. Heer, ik bid Jezus dat uw woord vandaag, Heer, iets nieuws mag brengen, Heer. Een nieuwe openbaring, Jezus. Halleluja. Een getimed woord, Heer, voor een tijd als deze, Vader. Een antwoord op gebeden, Heer Jezus, voor zij die in nood zijn, Heer. Ik bid Jezus dat het veel vrucht mag opleveren, dat het goede grond mag vinden. In de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Amen. De Heer is goed. De Heer is goed. Amen. Ik dank de Heer nog steeds voor een nieuwe ziel die gedoopt is geweest op zondag tijdens Pinksterdienst. Amen. Dank de Heer. Er is vreugde in de hemel. Amen. Wanneer er iemand wordt gedoopt. Er is vreugde in de hemel wanneer dat iemand zich bekeert. Amen. En hetgeen dat gebeurt tijdens zo'n dienst, je weet niet wat er daarna nog gaat gebeuren. Je weet niet wat er gebeurt in de harten van mensen die het zien. Amen. En zo heb ik het nieuws gekregen vandaag van Hannah, dat de moeder van Jasmin ook wil laten dopen. Zij was erbij. Ze zag het. Amen. Halleluja. Zo zie je maar, het is een ripple effect. Hè? Het gaat van de ene op de andere. Ze horen een getuigenis. Ze zien wat het doet met de mens. Amen. Ze zien de vreugde. Ze zien de verandering. En het gaat van de ene op de andere. En we hebben er nog veel meer die gedoopt moeten en willen worden. Amen. Nu, zij wil gedoopt worden in privacy. Hè? En dat is heel, heel te begrijpen. Amen. Ikzelf moest ik... Ik was ook in privé gedoopt, dat was niet in een kerk, dat was bij mensen thuis. Hè. Sommige mensen hebben niet graag dat er anderen opstaan te kijken. Sommige mensen hebben het liever dat ze alleen zijn met de Heer en met een pastor die hun doopt. Misschien omdat ze hun emoties beter kunnen expressen naar de Heer toe. Ik zou zelf ook niet comfortabel voelen, moest ik ineens met veel onbekenden in het waterbad en iedereen is vreugdevol, maar als je zelf een beetje ingetogen bent en je wilt je emoties niet laten zien waar anderen bij zijn, ik begrijp dat, amen. We hebben nu ook een badje gezet en gekocht, een badje voor in de kinderruimte, in het keukentje. Ja, daar kunnen we ook warm water voorzien en dus daar kunnen mensen, wanneer dat ze willen, na de dienst, dan zeggen we gewoon, kom maar mee. En daar hebben we een ruimte waar je alleen bent met ons. Daar moeten de mensen niet op zien. Het is toch tussen u en God. Amen. We doen het niet om iemand te plezieren. Het doopsel is niet om iemand goed gunst af te kopen. Het is om te bevestigen de goedgunstigheid van de Heer. Je bevestigt dat door deze daad in gehoorzaamheid te doen, amen, in geloof, omdat de Heer goed is, omdat de Heer zijn bloed aan het kruis heeft geschonken, amen. Voor de bedekking van mijn zonde, amen, laat ik me begraven met hem in Jezus' naam. En dus als er nog meer zijn, amen, ik denk aan verschillende mensen die op de rand zitten, of die op het hek zitten, amen. Ik weet, Kayo wil zich ook laten dopen, spijtig genoeg was zijn moeder, kon er niet bij zijn, want hij heeft graag dat zijn mama erbij is. Laten we daarvoor bidden, in Jezus' naam. Laten we bidden voor Lucas, dat is ook nog zoiets, hè. Zijn moeder wil er ook bij zijn, er niet bij zijn, amen. Johanna, ja, deze zondag gaat. Dat is geen probleem. Lea hebben we, amen. Als Lea ook gedoopt wilt worden, Emmanuel, deze zondag. Ik heb liefst 2-in-1, hè, want dat water dat is duur. Nee, dat water is niet duur. Het verwarmen van het water is wel duur. Ik heb een iets kleiner zwembadje gekocht, maar in dat groot zwembad, daar gaat wel 770 liter water in. Ik weet niet of je dat beseft, maar dat is veel. 770. Ik heb nu iets kleiner gekocht. Dat is er morgen. Of overmorgen is er dat. Dus daar gaat 400 liter water in. Dat is niet zo breed. Dus. Amen. Inderdaad, opwekking is hier. En hebben Shaga. Amen. Shaga, die ook wel op het randje zit. Amen. Ik voel dat er iets in het veranderen is in zijn hart. En ik bid dat hij ook de stap mag zetten en gewoon mag doen in Jezus' naam. Amen. We hebben Laura, amen. Die kan ook nog gedoopt worden in Jezus naam. Dus we hebben allerlei, we hebben veel verschillende mensen, vooral jonge mensen, prijs de Heer, amen. Die nadien het vuur doorgeven, die andere mensen, oude mensen kunnen natuurlijk ook hoor, amen. Maar zo zie je maar, halleluja. We gaan verder doen. Onze social media is aan het uitbreiden. Dus als je nog geen Instagram of Facebook hebt of geen deel uitmaakt van onze WhatsApp groep, wees dan, like onze pagina, like onze Instagram pagina. Ik denk de meeste hier zitten allemaal in de groep van de WhatsApp, dus dat is goed. De zus van Jasmin, Esther, amen, daar was ik ook aan het denken, straks Anna. Is het een optie? Ik wil niemand pushen, maar als de mama wilt gedoopt worden, misschien de zus ook ineens. Hè? Het is maar een gedachte. Maar goed, prijs de Heer. De Heer is goed. Dus laat de Heer nog vele zielen toevoegen aan de gemeente. Tim heeft ook kent ook heel veel mensen. Hij is bekend in de dove gemeenschap. Hij is heel geïnteresseerd in de oneness. Amen. Vorige week, vrijdag, heb ik nog een gesprek gehad met Glenn. Hij was ook heel interessant, of geïnteresseerd in de oneness doctrine in plaats van de Trinity doctrine. Hij vond de Trinity altijd een concept dat neigt naar polytheïsme, hè, meerdere goden. En dus hij wist niet dat er het christendom ook een concept had van één God, en die God heeft zich dan gemanifest of gemanifesteerd als mens in Jezus Christus. Dus hij was er heel geïnteresseerd in. The sky is the limit met de Heer. Amen. Alles is mogelijk met God. God is bezig te werken achter de schermen in de harten van mensen. Amen. Dus laten we zo doordoen. Amen. Want alles wat we doen voor de Heer op de een of andere manier, het komt terug. Amen. Het is niet te vergeefs. Het is niet najagen van wind. En deze morgen was ik aan het lezen in het boek van Prediker. Ik weet niet of je dat boek kent. Dat is geschreven door Salomon. Waarschijnlijk door Salomon. Het komt na Spreuken. Prediker. Het is een boek waar je een beetje... Ik vind het een heel interessant boek. Hij heeft een hele melancholische, depressieve kijk op het leven. Ja, vooral de eerste 9 hoofdstukken. Als je het leest, dan lees je het verhaal van een mens die alles heeft in het leven. Hij heeft alles nagejaagd in het leven. Hij heeft vrouwen gehad zoveel dat hij kon. Hij heeft geld gehad zoveel dat hij kon. Hij heeft succes, hij heeft bouwwerken gedaan. Hij beschrijft het allemaal in zijn lijsten. Hij heeft kennis opgedaan, hij heeft wijsheid opgedaan. Alles heeft hij gedaan. En uiteindelijk is zijn conclusie dat alles op deze aarde gebeurt, is het najagen van wind. Het is tevergeefs. Het is doelloos. Alles wat je opbouwt in je leven verdwijnt als je doodgaat als sneeuw voor de zon. En als je iets hebt en je wil het doorgeven, dan gaat het doorgegeven worden aan mensen waarvan je niet weet of ze het gaan houden of waarvan ze het niet kunnen appreciëren, die niet hebben moeten werken voor hetgeen dat ze ontvangen. Zo beschrijft hij al deze zaken. Heel interessant boek. Natuurlijk, het is in het Oude Testament. Amen. Het is in het Oude Testament en daar was er geen hoop op een opstanding. En inderdaad, zonder God, zonder Jezus, is het leven vrij, hoe moet ik het zeggen, zinloos. Alles verdwijnt. Alles heeft een tijd van komen en gaan. En dat beschrijft hij ook in zijn bekende hoofdstuk van Prediker. Hè. Er is een tijd om geboren te worden, er is een tijd om te sterven, er is een tijd om te huilen, er is een tijd om te verheugen, er is een tijd om lief te hebben, er is een tijd om te haten. Dat is wat hij zegt. Alle tijden komen en gaan, alles is vloed, alles is eb, en niks blijft. Dat is eigenlijk wat zijn boodschap is. Niks blijft. Uiteindelijk komt hij wel tot de conclusie dat het leven beter gaat zijn als je de geboden van de Heer gehoorzaamt. Maar hij heeft niet hetgeen dat wij hebben. Wij hebben, amen, geen uitzichtloze situatie. Hetgeen dat wij doen op deze aarde is niet nutteloos, is niet het najagen van wind. Als we iets doen voor de Heer, amen, dan bouwen we schatten op in de hemel. Amen. Dan zijn we als het ware in die hemelse bank, zijn we telkens iets aan het inbrengen, iets aan het storten. Amen. Zijn we schatten aan het vergaren in de hemel? Zijn we andere mensen tot het koninkrijk aan het brengen? En alles wat we doen voor Jezus is niet te vergeefs, want Jezus is opgestaan. Halleluja, hij is niet meer dood, hij regeert. En dat is de hoop die wij hebben, die Salomon niet had. Maar al diegenen die zonder Jezus zijn, zitten nog steeds onder die wanhoop, dat gevoel van, wat doe ik hier op aarde? En het is inderdaad wel waar, alles is zo tijdelijk. De ene dag ben je blij, super, oh, je voelt je op de top van de berg. Sommige mensen die verliefd zijn, oh, fantastisch, maar alle gevoelens gaan weg. Alles komt, alles gaat. Degene die een wedstrijd heeft gewonnen in een of andere sport, fantastisch voor één dag tot de volgende dag. En het gevoel is weg, je moet weer beginnen trainen, want er komt weer een ander wedstrijd aan. En voordat je het weet, is het gedaan met sport. En voordat je het weet, ben je gepensioneerd. En voordat je het weet, zit je daar ergens op je 80 jaar af te vragen, wat heb ik nu eigenlijk in mijn leven gedaan? Dat is wat Salomon aan het overdenken was. Amen. In ieder geval, ik wou dat maar even meegeven, want ik wil niet verder van tijd wegnemen. Want Emmanuel gaat ons helpen iets te begrijpen in het Oude Testament, wat ze daar aan het doen waren in verband met de tempel en het tabernakel enzovoort. Dus Emmanuel, de resterende tijd is voor u. God zegen u.
Zegen iedereen. Groet jullie allemaal in Jezus' naam. Dankjewel voor de introductie. Ik ben heel blij om een opwekking te zien. Het was geprofiteerd voor het begin van het jaar. En ik zie het uitkomen. Het komt van de Heer. Amen. Kunnen jullie mijn scherm zien?
Je hebt het delen gestart. Maar ik zie nog niks. Ah, nu wel.
Oké, dat is de Heer. Dus ik wil het vandaag hebben over iets wat samengaat met Hebreeën. En dat is het tabernakel van Mozes. Als je niet weet wat het tabernakel van Mozes is, nou, we gaan naar de eerste verse. Dat is dit ding. Het is een tabernakel. Dus wat dat betekent, het is een tent. Waarom is dat een tent? Tabernakel moest opgezet worden toen de kinderen van Israël reisde door in de woestijn om God te leren kennen, maar ook om naar het beloofde land te gaan. En dus ze moesten een plek maken voor God. Voor de tempel was de tabernakel. Het was een soort portable tempel. Amen. En we gaan naar onze eerste verse, en dat is in Exodus 25, vers 8 en 9. Oké. En het leest: en zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Amen. Dus de tabernakel is niet zomaar een tent. Het is het huis van God. En als het het huis van God is, dan ga je snel zien dat God heel specifiek is. En wanneer God de beschrijvingen van de tabernakel geeft, lijkt het wel heel OCD. Heel OCD. Als je dat niet weet, dat is mensen die elk detail goed willen hebben. En God is ook op echt elk detail. Maar wat we gaan zien is dat de tabernakel veel voorafschaduwing heeft. Het is een voorafschaduwing van onze Heer Jezus Christus. Amen. Want wat betekent Emmanuel? Dat is God met ons. Dat is het ontwerp van de tabernakel. En vraag je misschien af, waarom moet God een huis hebben? Een tabernakel hebben? Waarom moet God zo'n ding hebben om midden ons te wonen? Nou, na de zonde was er een breuk tussen God en mens. En na die breuk, dan zie je dat de wet binnenkwam. Omdat ons hart verduisterd was en gecorrupteerd was door de zonde. Hij heeft God ons regels gegeven, zodat wij Gods op de manier kunnen leven zoals God dat wil. Want voor de zondeval was er maar één regel. Maar na de zondeval waren miljarden regels in het Oude Testament. Om er zeker van te zijn dat we doen wat God wil. En zodat we een relatie kunnen hebben met God. Amen. En omdat God zo heilig is en er geen duisternis in hem is, kunnen we hem niet meer naderen zoals Adam dat deed in Genesis. Maar toch maakte God een weg om een relatie te hebben met de mensheid. En dat is door het model van de tabernakel. Net zoals God Jezus heeft gestuurd om een relatie met ons te hebben en de deuren open te maken, was er iets kleiners een voorafschaduwing of een schaduw van Jezus. Een voorlopig model dat ervoor zorgde dat God kon interacteren met de mensheid. En dit gaat overeen met Jezus, omdat Jezus het perfecte tabernakel is. Amen. Laten we ons tweede stuk. We kennen deze schrift bijna allemaal. We hebben het 100 keer gelezen. Maar ik wil dat we focussen op een speciaal woord. En je kan het checken als je een Strong's Concordance hebt of een interlinear. Dat is, daarmee kan je het Griekse deel checken, want het Nieuw Testament is in Grieks. En het zegt: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de eerst enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zei: deze die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. En ik wil focussen op het eerste deel. En het zegt: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het Griekse woord voor gewoond betekent letterlijk: hij zette zijn tent midden ons. Of onder ons. En dat verwees naar hetzelfde woord voor de tabernakel. Of hij tabernakelde in ons midden. En dus tabernakel is het perfecte patroon om God te benaderen. Tabernakel van Jezus. Er was geen andere manier in het Oude Testament om verzoening van zonde te krijgen en God te naderen dan de tabernakel. En dat komt omdat het zo specifiek was. En God gaf Mozes instructies om ervoor te zorgen dat de tabernakel perfect was. Hij mocht er niks van afnemen en hij mocht er helemaal niks van toevoegen. Het moest zijn zoals God zei dat het moest zijn. Dus het moest de volledige wet van God volgen. Dat betekent dat voorafschaduwing van Jezus. Bemiddelaar te zijn tussen God en ons, zoals het tabernakel was, moest het perfect zijn, omdat God een perfecte God is. En als je iets weet wat van perfectie, je hebt één fout nodig om weg te zijn van perfectie. Perfectie is volmaakt, het is niet 99%, het is 100%. En het heeft één zonde geduurd, het was maar één zonde. En de enige zonde was van een fruit eten waarvan ze niet mochten eten. En dat zorgt ervoor dat de volgende generatie moordenaars werden en van al. Het was één zonde dat de breuk zo groot maakte tussen God en ons. Amen. Dus het heeft niks minder nodig dan volmaaktheid om ons dichter bij een perfecte God te brengen. Daarom is God zo specifiek met de tabernakel. En we gaan zien hoe specifiek hij is. Amen. En dat zien we Exodus 26, vers 1 en 5. 1 tot en met 5. En als je Exodus, als je nooit hoofdpijn hebt gekregen of koppijn terwijl je de Bijbel leest, dan moet je naar Exodus komen en het stuk lezen van de tabernakel. Oké? Dit is hoe het gaat. De tabernakel moet u vervolgens maken van 10 tentkleden, van dubbel draads fijn linnen en blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol. U moet ze maken met cherubs erop, het werk van een kunstenaar. De lengte van één tentkleed moet u 28 el zijn en de breedte van een tentkleed 4 el. Al die tentkleden moeten dezelfde afmeting hebben. Vijf tentkleden moeten aan elkaar vastgemaakt worden. En nog eens vijf tentkleden moeten aan elkaar vastgemaakt worden. Volgens mij snappen jullie het punt. Dat zijn vijf versen. Maar dit loopt door zeven hoofdstukken lang. Dus Exodus is een van de moeilijkste boeken om uit te lezen. Zeker bij de tabernakelstuk. Want God is zo specifiek. Van naar de meubelen en alles er buiten en er binnen. Hij is zo specifiek. En niet alleen hoe de directies, maar ook hoe het gemaakt werd. De vakmanschap was ook zowat perfect. God koos niet, Mozes moest niet zomaar mensen aanstellen om de tabernakel te maken. Wat God deed is, hij riep mensen bij naam en de Bijbel zegt dat hij hen vulde met de geest van wijsheid en gaf hen een wijs hart, zodat ze het werk konden uitvoeren van het maken van het huis van God, dat is de tabernakel. Amen. Dat betekent niet dat alles vol zit met standbeelden en mooi troep. Mooie dingen en schilderijen. Dat betekent dan niet. Het betekent, want het meeste van de tabernakel, het gaat je verbazen. Ik bedoel, de buitenkant, het is van, volgens mij, we gaan het erover hebben, is van dierenhuiden gemaakt. En het is zo specifiek, omdat dat allemaal een symboliek heeft voor Jezus Christus. Men, hij probeert niet het mooiste huis te hebben. Ook al zit er veel goud in en er zit ook brons in. Hij probeerde een voorafschaduw te maken en dat moest perfect zijn van de hemel, van de perfecte tabernakel. Dat is Jezus Christus. En ik ga even terug naar de foto van de tabernakel. Oh, kijk je hier? Beetje aan het lijken. Ja, hij was perfectionist. Dus als ik kijk hier, er zijn meerdere afdelingen van de tabernakel. Dus al, ik weet niet of jullie mijn muis zien. Ik denk het niet eigenlijk. Maar als jullie niet mijn muis zien, dus onder het. Oké, mooi. Dus hier, je ziet deze afdeling. Dat is ook een afdeling. Dat is, in het Engels is dat de courtyard of het voorhof. En dan heb je de binnenkant van de tabernakel. En in de binnenkant heb je nog een afdeling. Een nog heiliger afdeling in de tabernakel. De meeste mensen, de Israëlieten, die ervaren de tabernakel alleen vanaf dit punt. Dit is waar de Israëlieten mo naartoe mochten gaan. En dit is de plek waar de priesters naartoe mochten gaan. En in het midden, dat is de allerhoogste priester, dat is de hoge priester. Die mocht daar naartoe. Maar we gaan als eerst kijken naar deze muur. Amen. Je ziet waarschijnlijk dat deze muur, dat er een muur is. En dat symboliseert. Dat betekent als eerst dat je de tabernakel niet zomaar mocht naderen. Je kan niet via deze kant de tabernakel binnenkomen. Of van achter. Van links of van rechts. Hierin, hierachter, daar is een deur. En ik ga even naar Exodus 26. 25, vers 1. De tabernakel moet u vervolgens maken van 10 tentkleden van dubbeldraads fijn linnen en blauw-purper, rood-purper en scharlakenrood op. U moet ze maken met cherubs erop, werk van 10 kunstenaar, van een kunstenaar. Op dat plaatje zag je dat de muur van witte linnen is gemaakt. En witte linnen, daarvan is ook het priesterkleed gemaakt. En zelfs de priesters hadden een dresscode om naar binnen te gaan. Maar witte li linnen, dat symboliseert puurheid. En je ziet ook dat er ook cherubs in werden geweven. En als je niet weet waar dat naar verwijst, dat verwijst naar Genesis 3, vers 24. Dit komt van hier. Toen de mens werd verdreven uit de tuin, uit de heiligdom van God. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van het Hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Oké. Dus je ziet hier, net als al kijk je naar Genesis, want dit stuk dat refereert naar Genesis. De cherubs ingewoven op de muren. Is het nadat de mens zijn puurheid. Amen. Want de muur dat de mens weerhield was puurheid. Dat is de linnen. Nadat we dat verloren. Amen. Wat ons tegenhield was dat we onrein waren. Werden de cherubs met de zwaard tussen. Werden de scherpende zwaard de muur tussen ons en God. Maar was één manier om tot God te naderen. We zien het steeds in het Oude Testament, wanneer God vaak sprak tegen de mensen. Dat was door een offer. En we gaan dus daar straks door. We gaan het straks hebben. Je ziet Abel en Cain toen ze aanwezigheid van God kwamen met een offer. Maar we weten dat de ultieme deur, de deur waarmee we naar Gods heiligdom kunnen komen. Dat is Johannes 10, vers 9. Dus Jezus die spreekt. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide hebben. Dus Jezus is de deur naar de tabernakel. Amen. Prijs de Heer. We gaan het nu hebben over het voorhof. Dus we gaan naar het voorhof door in Jezus. En het voorhof is waar het normale volk naartoe mocht gaan, zoals ik zei. En als ze naar het voorhof gingen, kwamen ze altijd met een offer. En Leviticus 11, vers 1 tot en met 5, ik lees in de Herziene Statenvertaling. De Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van de ontmoeting. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van de ontmoeting aanbieden, om een welgave voor zich te vinden, voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen. Let daarop, zodat het hem ten goede zal komen door de verzoening voor hem te werken. Dus het lam of het offerdier, dat brengt verzoening. Oké, voor hem te werken, dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de Heere. En de zonen van Aaron, de priesters, moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang. En dus, als je dat hebt opgemerkt in het voorhof, ga ik hier terug. In het voorhof zie je twee meubelen. De eerste meubel die je daar ziet, wanneer je binnenkomt, wat je ontmoet, is het koperen altaar. En het tweede is het wasvat. Wanneer je in het voorhof bent, moet je een offer brengen. En zoals de tekst zei, Als je het offer brengt, moet je je handen erop leggen. En wanneer je handen op het dier legt, dat betekent dat het dier je zonde draagt. En nadat je je handen op het dier hebt gelegd, breng je het naar de priester en de priester slacht het af. En zo vind je welbehagen in de ogen van God. En dit is een voorafschaduw van Jezus Christus, zoals we dat allemaal weten. En dat dier moest vlekkeloos zijn. Maar we weten dat de Heer echter vlekkeloos is. Niet vlekkeloos op lichaam, maar vlekkeloos van de zonde. Want wij hebben een vlekkeloos offer nodig die geen zonde begaan heeft. Misschien geen lichamelijke vlekken hebben. Dat heeft geen nut voor ons. Maar we hebben een offer nodig dat nog niet gezonden heeft, nog nooit gezonden heeft. Waarop wij onze handen kunnen leggen. En die onze zonde kan dragen, zodat wij verder in het tabernakel van God mogen komen. Amen. Dus we zien het wordt ook nog herhaald in Hebreeën. In Hebreeën 10, vers 1 tot en met 10. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen, en zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren. Amen. Dus het was niet compleet. Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde. Wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren, maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij, bij zijn komst in de wereld, de Heer, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom in de boekrol, amen, in de boekrol is over mij geschreven. Dat is het offer, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had ik mij gezegd, slachtoffer en graanoffer en brandoffer en offers voor de zonde hebt u niet gewild en zij hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op de grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd. Halleluja. Dus, en dit, hij quoteert het Oude Testament dat profetisch sprak over Jezus Christus. Volgens mij is dat een psalm. Corrigeer mij als ik het verkeerd heb. Volgens mij is het psalm van David. Kan van een andere persoon zijn. Maar we zien dat Jezus Christus het complete is, want in het boekrol is over hem geschreven, complete en de vervulling is van de tabernakel. Men, laten we verder kijken in het voorhof. En dit is hoe het altaar werd gemaakt. U moet ook het altaar van acaciahout maken. De lengte moet 5 el zijn, de breedte 5 el. Het altaar moet vierkant worden en zijn hoogte 3 el. U moet dan zijn hoorns op de vier hoeken ervan maken. Zijn hoorns moeten er één geheel mee vormen en u moet het met koper overtrekken. En het altaar is eigenlijk een teken van oordeel. Want daarop worden je zonden geoordeeld. Er komt geen genade zonder oordeel, omdat God een rechtvaardig God is. Maar het oordeel rust op het offerdier. Maar ook kijken we hier naar het materiaal, dat is heel mooi. Ook kijken we naar het materiaal, hoe het altaar gemaakt werd. En dan zie je ook als iemand kan opzoeken hoeveel 5L is. Maar het is wel zo dat het altaar de grootste meubel is in het geheel tabernakel. Dus zo groot dat alle meubels erin passen. En het is van hout gemaakt. Het houten altaar symboliseert het kruis. Want Jezus werd geofferd op het kruis als offer. En het werd overtrokken met koper. Koper wordt heel vaak gesymboliseerd met oordeel. We zien ook de koperen slang. Dat was ook of genade in oordeel. De koperen slang was ook. Dat verwijst ook naar de koperen slang. Amen. Dus onze Heer is geofferd op het houten brandoffer. En hij is net zoals de koperen slang, zoals in Johannes zegt, dat hij moet overheven moest worden, zoals de koperen slang, zoals Mozes de koperen slang omhoog hield. Daardoor zijn wij genezen. En omdat het altaar het grootste meubel is, als christenen houden we het kruis centraal. Want door in het kruis, doordat we het kruis ontmoeten, hebben we doorgang tot de rest van de tabernakel en de rest van de meubelen. Als iemand dank u Jezus voor het kruis kan typen. Ik ben dankbaar voor het kruis. Door het bloed van Jezus zijn wij gereinigd. Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van de dode werken om de levende God te dienen. Dus Jezus heeft zichzelf. En ik ga het over 2 weken meer hebben over de priesters en over meer van de meubelen. En misschien over het uiterlijk. Maar meer, ik ga me focussen op de priesters. Want zoals ik zei, heel het tabernakel symboliek voor Jezus. Jezus is het offer en Jezus is de priester. Amen, want hij is onze hoge priester, zoals de Bijbel zegt. We doen onze zonde op het offerdier. En dan brengen we het naar de priester. En de priester slacht het af. Hier staat dat Jezus zichzelf heeft gegeven. Amen. Jezus werd niet geforceerd om op het kruis te gaan, want hij zei dat hij, als hij riep, dat God hem engelen zou geven om hem te bevrijden. En dat moest zo zijn. Want de priester moet het dier geven en Jezus moet zichzelf vrijgeven. Amen, uit liefde. Dus Jezus vervult twee rollen. Vervult twee rollen. Hij is het offer en hij is de priester. Amen. Hij is het middel en de bemiddelaar zelf. Amen. En al kijken we naar het volgende meubel. Ik ga eens terug. Oké, dan kijken we naar het volgende meubel. Dus dit is de, ik bedoel, waar je op offert. En dit is het wasvat. Dat is waarin je zelf reinigt. Dus wat de priesters deden. Amen. Dat was eerst Exodus 30, vers 18 tot en met 21 lezen. U moet vervolgens een koperen wasvat maken met een bijbehorende koperen voetstuk voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van de ontmoeting en het altaar. En er water in doen, zodat Aaron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. En wanneer zij de tent van de ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven, of wanneer zij tot het altaar naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de Heere in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hen, voor Aaron en zijn nageslacht, al hun generaties. Dit was heel extreem. Als Aaron en zijn nageslacht het op de verkeerde manier deden, het niet volgens Gods wil deden, als zij een slechte bemiddelaar probeerden te zijn. Dat hun leven was op spel. Hun leven. Amen. Zou weggenomen kunnen worden. Maar we zien dat nadat ze het offer brachten, moesten ze rein zijn voor de Heer. Het was een hele serieuze zaak om rein te zijn voor de Heer. Amen. Dus al lezen we dit, Hebreeën 9, vers 14 en 15. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de bemiddelaar van het Nieuwe Testament, omdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de beloften van de eeuwige erfenis ontvangen. Amen. Dus Jezus, zoals hier zegt, is de bemiddelaar. Maar het verschil tussen Jezus en Aaron is: Jezus hoeft zich niet te wassen zoals Aaron en zijn zonen moesten doen, omdat Jezus rein is. Hij deed het wel symboliek en daarom liet hij zichzelf dopen. Amen. Dat is ook heel mooi. Jezus liet zichzelf dopen voordat hij zijn bediening begon, aan 30 jaar. Omdat volgens mij was, ik weet niet of de priester of de hoge priester. Volgens mij begon de hoge priester, een van die twee, zijn dienst op 30 jaar. Amen. Dus nadat Jezus zichzelf reinigde voor de dienst van een priester. Dus liet hij zichzelf reinigen en toen werd hij gezalfd door de Heilige Geest. Want priesters werden gezalfd om apart gezet te worden. Dus dat laat zien dat Jezus ook de perfecte bemiddelaar is. Maar dit water symboliseert eigenlijk nog meer. Dit water symboliseert ook de doop in Jezus' naam. Voor ons. Want hoe wij met Jezus, amen, hoe wij onszelf met Jezus begraven, dat is door in de doop. Dus Jezus is het tabernakel, maar we moeten ook het tabernakelpatroon volgen. En dat is echt zo. Dat betekent niet dat we allemaal aan een kruis moeten sterven, maar in een manier sterven we wel aan een kruis. Moeten we dat doen? Want wij sterven door onze kruis te dragen. Zoals iedereen dat moest doen, iedereen die Jezus moest volgen, moest zijn kruis dragen. Dat zei Jezus. Dit betekent dat we moeten sterven aan onze zonde, aan ons levensstijl en aan onze wil. En dienaren zijn van rechtvaardigheid. Doordat we sterven, dat dit bekeren aan onze zonde, kunnen we met Jezus begraven worden door in de doop in Jezus' naam. Zeg Romeinen 6, vers 2 tot en met 4. Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, dus we zijn met Jezus ook gestorven op het altaar, door in dood te gaan aan onze zondes, nog daarin le door hun leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Ze zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Amen. Dus doop is niet alleen een symbool. Waarom wij dopen, dat is niet alleen symbolisch. De Bijbel zegt dat wij moeten sterven met Jezus, omdat hij de weg is. En we moeten lopen zoals Jezus loopt. En daarom zei Petrus, en we lazen dat vorige keer, dat we moeten bekeren en dopen in zijn naam. En Jezus zegt in Johannes 14, vers 6, Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus de enige manier om tot God te komen, amen, is door de deur van Jezus te gaan. En deze vers zit er niet in, maar als iemand in de chat de vers kan opzoeken over dat we moeten lopen zoals Jezus loopt, dat is volgens mij in een van de brieven van Johannes. Dan kan ik dat hardop lezen. Dat is 1 Johannes 2. Denk dat ik het heb gevonden. Dat is 1 Johannes 2, vers 6. Iemand kan sturen, zeggen: wie zegt in hem te blijven, moet ook zo wandelen als hij gewandeld heeft. Amen. Dus het is niet alleen een symbool. Het is de manier dat Jezus heeft uitgekozen dat wij verzoend kunnen raken omdat hij de weg is. Dus het is symbolisch, maar het is meer dan een symbool. Dat is de manier hoe we Jezus volgen. Daarom zegt Petrus, spreek nog steeds over de laver, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noah, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet alleen als een verwijdering van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Dopen symboliseert inderdaad de doop en de opstanding. Zoals Paulus in de brief van de Romeinen uitlegt, dat hij benadrukt dat we dood moeten gaan aan ons oude levensstijl en onszelf moeten begraven met Jezus Christus in de doop. En dus voordat de priester het heiligdom binnenging, waste hij zichzelf met het water. Hij trekt een tabernakel, Petrus, in dit hoofdstuk. En deze paar versen trekt hij in parallel met de tabernakel. Omdat hij in het tweede stuk, het tegendeel daarvan, de doop, behoudt nu ook ons, maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam. Want wat de priesters deden toen zij gedoopt werden, het enige wat zij verwijderden was het vuil van het lichaam. Maar bij ons is het maar als een vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Dus het is doordat Jezus Christus gedaan heeft wat hij heeft gedaan als hoge priester. Daardoor kunnen wij met hem sterven, niet als ons eigen werk. Amen. En ik eindig op dit noot. Dus Jezus Christus is de vervulling van het gehele, voor de gehele tabernakel. En als kijk je naar de tabernakel en je bestudeert het, dan kan je meer leren over de reddingsplan van Jezus en zien waarom hij alles heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Want veel van Jezus' bediening was het vervullen van profetie. En als Jezus als ons perfecte tabernakel is God die met ons woont. En daarom moest Jezus zichzelf geven als een offer. En daarom moest Jezus smetteloos zijn zoals hij was. En ik eindig op dit noot. Dank jullie allemaal voor het luisteren. En ik geef het terug aan de voorganger, de pastoor, zodat hij de Zoom kan eindigen. God zegent. Amen.
Amen, dankjewel Emmanuel. Wat zegen, dankjewel voor deze uiteenzetting. En dat was nog maar een eerste aanzet, hè, want er zijn natuurlijk nog veel meubels in dat tabernakel, nog heel veel ruimtes die we zullen ontdekken en welke symboliek dat erachter zit en hoe het wijst naar Jezus. Alles wijst naar Jezus, amen. Van het begin van Genesis, helemaal het eerste boek in je Bijbel tot de laatste boek in je Bijbel, het boek van de Openbaring. Alles wijst naar Jezus. Amen. Het is Gods openbaring van zichzelf aan de mensheid. Het was voorspeld vanaf het moment dat we hebben gezondigd, vanaf het moment dat we uit de tuin, Adam en Eva natuurlijk, vanaf het moment dat ze uit de tuin werden verdreven, werd het voorspeld dat er een redder ging komen. Amen. En God werkt met de mensheid op verschillende manieren. Hij heeft met de mensheid gewerkt doorheen het volk van Israël, zoals we juist hebben kunnen zien, doorheen een bepaalde vorm van religieuze middelen, met een tent, met een altaar, met een wasvat en nog allemaal zaken die we de komende week nog wel zullen zien. En een mens kan heel religieus worden. We kunnen ons gaan vasthaken aan de dingen die we zogezegd doen voor God. We kunnen beeldjes gaan kopen, we kunnen een eigen plaats in ons huis gaan maken, zoals sommige mensen doen, zo'n shrine noemt, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een heiligdom maken tot je God, een altaar inderdaad, moeder. Je kan je eigen altaar maken, maar dat is allemaal niet nodig. Beelden zijn niet meer nodig. Amen. Er is maar één ding nodig, en dat is je blik houden op het volbrachte werk in Jezus Christus. Want al die zaken waarover we het gaan hebben, die wasbassin, die altaar en het tabernakel, zijn allemaal dingen die ons moesten wijzen naar degene die moest gaan komen, en dat is Jezus. En eens dat je Jezus hebt in je hart, zo, ja, inderdaad, moeder, het is een hartsrelatie met God. Amen. Eens dat je die hebt, laat hem niet meer los. Hè? Ik zie dat we ook iemand nieuw hebben in onze deelnemers. M. Lize, welkom in de Bijbelstudie. Het was goed om u erbij te hebben. Onze diensten zijn op zondag om 10:30 heten we u al welkom. We beginnen met te bidden om 10:45. En om 11:00 hebben we onze aanbidding, onze muziek, onze lofprijs tot onze Heer. Amen. Jezus is goed. Halleluja. Laten we hem danken als afsluiter. Heren, we danken u, Jezus, voor het woord. We danken u, Jezus, voor uw bloed, Heer. We danken u voor het doopsel. We danken u dat u ons rein maakt, dat u ons wast. Dat u niet alleen ons lam, het smetteloze lam bent, zoals Emmanuel heeft uitgelegd, Heer, maar ook onze hoge priester, die het bloed komt brengen aan de genadetroon van onze Vader. Ik dank u, Jezus, dat we smetteloos zijn bevonden doorheen uw smetteloze offer, Heer. In Jezus' naam. En iedereen zegt amen, of tip it, whatever.
En
Amen. God zegen,
God
dank je
zegen.
wel.
Amen. Tot
Dank je.
zondag.
Cornelia, tot zondag. Dag Johanna, dag Anna. Lize, moeder Lea, Johanna en Cornelia, tot de volgende. Dag, tot zondag.
Bye.